Weet iemand wat cynisme is?
Zij hebben inderdaad in ieder geval in die studie het laagste percentage met ultra-processed foods en het laagste percentage met obesitas.
Wordt je product gewoon meteen gecanceld? Dat is een mooie interventie.
Mo Bicep en Joël Beukers zijn samen in Marbella.
Wat?
They're living it out together.
Waarom? En wij zijn daar niet.
Waarom zijn we niet uitgenodigd?
Ik ook zeggen, waar is haar?
Stel je voor dat ik hun tegenkom en dat hij zo zegt tegen mij van... kom, we gaan even een sessie samen gooien. En dan komt hij zo, even squatten. En dan gooit hij zo 200 erop. En dan moet ik gewoon 120 kilo eraf halen.
Met de camera op je neus. Ja. 55 kilo. Maar wat zijn ze aan het doen dan?
Ze kwamen elkaar toevallig tegen.
Oh, shit.
Maar ze hadden hiervoor altijd een soort van internetbeef. Maar die is nu...
Nou, dat komt ook wel omdat iedereen Joël Beukers een beetje nadoet, volgens mij. En dus die gouden auto's, dat ging op een gegeven moment iedereen doen. En volgens mij was Mo Bicep een van de eerste die dat ging kopiëren.
Hij is letterlijk een 1-op-1 kopie van Joël Beukers.
Weet je hoe gevaarlijk deze gast is? Ik moet een beetje oppassen.
Ja, Mo Hennep.
Net zoals voor die guys van... Een fake way. fake
vegan protein powder.
Het wordt allemaal net die Love Island boys.
Ja. Dat is zo gevaarlijk. Ik heb die gasten opgezocht.
Ja, die guys zien er echt eng uit.
Wij doen graag exposés. Behalve als ons leven in gevaar komt.
Mm-hmm. Als het bedrijf in gevaar komt, dan kunnen we het nog proberen. Ja. Maar als ons persoonlijk leven in gevaar komt...
Persoonlijke veiligheid is belangrijk.
Dan denk je gewoon op een blauwe maandag naar huis te fietsen. En dan word je klemgereden door een stel witte Mercedes'en. En dan worden je knieën verbrijzeld.
Maar over exposés gesproken. Gaan we ooit nog iets doen met dat tonnetje een nep VPP?
Dat was eigenlijk een beerput die we hebben opengetrokken, die we helemaal niet hadden willen opentrekken.
Nee.
Dat is dus correct. Dat zijn dus die gasten waar we het over hadden.
Mm-hmm.
En
dus nee, we exposen niemand, maar we vertellen hier wel het hele verhaal eventjes.
We gaan gewoon een piep toepassen.
En...
Of zo. Ja. Hoe
zij dat hebben bedacht, dat een catchy naam was?
Ja... Het is een ongelukkige naam. Maar goed, hoe dan ook. Ik denk dat ik die boys gewoon het voordeel van de twijfel geef. Want een van onze eerste VPP's die wij gingen samplen, daar zaten ook melkeiwitten in. En wij zijn daar destijds achtergekomen door constant door te vragen. Omdat we al wisten van, dit smaakt veel te goed voor een vegan eiwit. Hoe kan dit? Oh ja, een beetje room toegevoegd. Mm-hmm. En roompoeder toegevoegd. En die gast kreeg toen de bijnaam Rome Guy. Maar die fraudeerde de boel dus gewoon. En ik denk dat een heleboel mensen, die nemen het niet zo nauw met de wetgeving. Ja. En dus ik denk dat die boys gewoon een vegan eiwit ergens hebben gesampled. En gewoon zaten van, wow, dit smaakt lekker. Let's go.
Ja, waarom zou je nog meer vragen stellen dan nodig?
Alsof je zeg maar de boel echt zo hard zou gaan frauderen. Ik denk dat niemand dat zou doen. Vooral niet als je dus wat meer high profile bent. Zoals van Love Island of welk island ze dan ook van waren.
Maar er zijn ook sportscholen die bij ons bijvoorbeeld repen afnemen. Maar geen poeders. Omdat ze dan bijvoorbeeld in het assortiment hebben.
Ja?
Ja, mag ik ze dan al publiek...
Nou, ik denk dat is een veel groter bedrijf.
Ja, dat zijn charlatans.
En daar heb ik wel echt mijn twijfels bij. Dus dat is wel iets wat...
Maar ook omdat ze inmiddels zoveel smaken hebben. Ze hebben het product ook een paar keer al aangepast.
Yep. Ja, die zijn misschien wat actiever aan het frauderen.
Maar hebben wij hun nou gesnitcht bij de NVWA?
Ja, je bent verplicht om dat te doen. Als je erachter
Ja. En er is misschien een anonieme tip.
Ik ben daar niet trots op. Maar het was nodig, toch? Het was gewoon verplicht.
Nou, we kregen... wij hebben die samples laten analyseren bij een lab. En op het moment dat er zoiets uitkomt... dan heb je inderdaad meldingsplicht. Als je dat niet doet, ben je strafbaar als je als partij dat wel weet.
Ja.
En wat moet dat moeten?
Toen zei dat lab van, toen we die uitslagen kregen van, kunnen jullie ons binnen 24 uur bewijs sturen van het melden van deze praktijk?
Ja, dus je had dit ook niet op welke manier dan ook, hadden we dit een beetje onder stoel of bank of voor onszelf kunnen houden.
En wij moesten even een wit voetje halen bij de NVWA, weet je wel?
Jezus. Maar zij dachten dat het ons eigen eiwitten waren, toch? Zij zaten van, wie stuurt er nou andermans eiwit naar een lab? Dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt, toch?
Ja. Ja, daar komt het wel een beetje op neer.
1000
ja.
euro voor betaald.
Ik weet ook nog, ik heb een keer 4000 euro uitgegeven. Omdat ik dacht dat ik een zieke marketing mastermind was. Want toen kwam ik er een beetje achter hoe flexibel zo'n voedingswaardetabel kan zijn. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon van grote partijen, zoals Calvé en zo, ga ik die producten naar dat lab sturen om die voedingswaarde na te tracken. Nou, kan je vertellen dat dat één op één overeen kwam?
Dat zijn zaakjes aardig goed op orde. Ja. Maar jij dacht, ik ga een gaatje vinden.
Ik dacht, zeg maar, het ligt zo niet voor de hand dat zij zouden frauderen. Omdat iedereen ervan uitgaat, ze hebben de strengste kwaliteitseisen en zo. Toen dacht ik, dat misschien zit daar wel iets.
Ik weet nog dat jij dacht de fraude van de eeuw aan het licht te gaan brengen. En dat we inderdaad 1300 euro per product hadden uitgegeven. Dat die uitslagen binnenkwamen. En dat het gewoon letterlijk op zeg maar de milligram overeen kwam. Ja. We zaten van, what the fuck hebben we nou gedaan?
Het was stil op kantoor de rest van de
dag. En ook niet proberen met één product, maar gewoon een hele serie.
Ja, maar het was dus omdat ik was gewoon even het internet opgegaan. En toen kwam ik dat artikel weer tegen dat Body & Fit in 2016 dat schandaal had dat heel veel van hun voedingswaarden niet overeenkwamen met wat er eigenlijk in het product zat. En dat was ook omdat gewoon iemand, een of andere gek, het naar het lab had gestuurd om te testen. Dus toen dacht ik, ja, misschien is er wel veel meer niet in de haak.
Ik heb sowieso wel het idee gehad dat vaak rondom eiwitpoeders is geweest. Dat eiwitgehalte dan afweek van wat er uiteindelijk op de verpakking stond.
Ja, maar ja, waar wordt het getest? Het wordt waarschijnlijk met enorme batches getest bij de grondstofproducent. Ja. Maar ja, wie weet dat nog terug te halen, weet je wel? Dat is soort van, daar zitten zoveel partijen tussen tegen de tijd dat het bij de consument is.
Dus nou, precies, ja. Er zitten allemaal verschillende partijen tussen en die moeten ook hun specificaties eigenlijk continu updaten. En als dat ergens een keer hapert,
dan heeft iedereen het fout.
Ja.
Ja, precies. Ja. Het is heel erg. Weet je wel, dat spel waar je zeg maar een zin moet doorfluisteren met 10 mensen. En bij de 10 persoon is de zin helemaal verknipt. Zo zou dit dan ook een beetje kunnen gaan.
Ja.
Iedereen dikt het een beetje aan. Okay. Maar goed,
klein procentje bovenop, omdat het net mag.
Ja, maar in de big food wereld is dit dus heel streng gereguleerd. En klopt het dus eigenlijk gewoon op de milligram.
Nou ja, in ieder geval de producten die wij hebben getest wel. Maar ik denk ook dat mag ook wel als je bekijkt hoeveel mensen daar op kwaliteit zitten. Ik bedoel,
dat zou je hopen dat ze testen, ja.
We hadden een video gezien van Casey Neistat, weet ik nog. Dat is een vlogger uit Amerika. En die had een video gemaakt over nutritional labels. En die had allemaal producten laten testen. Maar die had het gedaan bij dingen zoals Subway sandwiches bijvoorbeeld. Mm. Maar iedere Subway sandwich verschilt heel erg van elkaar afhangend van de persoon die je maakt en het land waar je bent en een heleboel dingen. Maar wij dachten van, nou, dat gaat dan waarschijnlijk ook wel op voor alle andere producten. Maar dat is dus niet zo.
Ja, ja, dat is ook eigenlijk een beetje raar, hè, dat zo wordt gedaan. Want ze hebben volgens mij bij Subway houden ze dan rekening met data vanuit de USDA. Mm-hmm. En dan gaan ze, dat is het gemiddelde van verschillende jaren waarin bepaalde producten zijn getest. Dus dat zegt eigenlijk al dat je nooit één waarde daaruit kan halen voor iedere tomaat. Zoals je ook begrijpt, elke tomaat die je eet smaakt net even anders. De een is wat zoeter, de ander is juist weer een beetje waterig. Dat zou al moeten duiden op dat de samenstelling van die tomaat al iets anders is. Wat ook andere voedingswaarden zou verklaren.
Maar het was toch ook zo dat er 0% tonijn zat in het broodje tuna van de Subway? Dat is ook nog naar boven gekomen. Ze hebben die DNA-test erop gedaan. Er was 0% tuna in de tonijn.
Ja, hun kip was ook maar iets van 15% kip.
Echt
waar? Ja. Oh, wow. Dat is wel lekker op zijn tijd.
Ja, we moeten wel een beetje oppassen. Want ik denk dat iedere fastfoodketen heeft in zijn geschiedenis wel eens zo'n schandaal gehad. En waarschijnlijk ging dat dan op voor een land ergens op aarde, waar waarschijnlijk gewoon de regelgeving een stuk flexibeler was dan in Europa. Maar laten we ze wel het voordeel van de twijfel geven dat de sandwiches in Nederland gewoon in de kloppen, weet je wel. Ja.
Zo wat mooi dat je een positieve stance neemt.
Ja, ik ben heel positief gericht vandaag. Ja? Ik zie alles heel rooskleurig.
Omdat je net even het zonnetje op je bol hebt gehad. Hè?
Ja, even wat UV in de retina.
Precies. We zorgen altijd even dat we wat buitenlucht pakken voordat we de podcast gaan opnemen.
Dus Mark heeft net zijn hoofd uit het raam gestoken.
Ja, dat jij vroeg of ik dat kon doen. Ja, een beetje dom dat ik dat dan ook zou doen.
Ja, precies.
Voor een kleine tan.
All right, my boys. Let's head in. Upfront Podcast, aflevering 6. We zitten hier in de vaste opstelling. Mark is terug na een weekje ziek te zijn geweest. Wat nog wel jammer was, is dat je de Koningsnight Celebrations hebt gemist met het team.
Ja, de bootparty. Maar ik zag allemaal video's langskomen en dat zag er echt ongelooflijk dooi uit. Sorry hoor. Ja. Ik weet niet wat daar gaande was. Maar
van wie heb je video's gekregen dan?
Van de wife.
Oh.
Maar ik zag karaoke en het leek wel een beetje een dooie bedoeling.
Ik heb karaoke gezongen.
Wij hebben samen karaoke gezongen.
Maar ik wist niet eens dat er karaoke was, blijkbaar.
Ja, er was er dus beneden was een soort, ik zou het maar gewoon hok noemen, waar een karaoke stand stond, waar ook gefrituurd werd.
En jassen hingen.
Dat was echt enorm
de treurigheid voorbij, hoor, daar beneden.
Ja. Maar het is wel een beetje zoals Upfront uitgaat, zeg maar, historisch gezien. Als Upfront een feest geeft, zeg maar, we turn up, weet je wel. Maar dit was wel een beetje, ik weet niet.
Ja, maar bij die karaoke stand, er was één vrouw die regelde dat. Eigenlijk had ze gewoon één taak aan boord. Dan was die karaoke ook een beetje voor zorgen dat zou werken. En helemaal niets deed het. Microfoons deden het niet. Tekst liep niet gelijk met de muziek. Eigenlijk alles ging fout.
Jij laat zich al een week lang verheugen op die karaoke.
Ik had me in ieder geval boven deks had ik me wel redelijk staan verheugen op de karaoke.
Wij hebben echt 10 man of misschien wel 15 man hebben we een beetje geenthousiasmeerd en naar beneden getrokken om karaoke te gaan zitten.
Om vervolgens onder TL-lampen in een
frituurlucht te staan.
Ja, ik weet zeker dat jij één fanatieke karaoke man bent. Ik weet niet waarom, maar dat
als ik mezelf eenmaal heb overgegeven aan de karaoke.
Dan komt je innerlijke Frank Sinatra komt naar boven.
Die komt redelijk naar boven dan,
Nee, eerlijk gezegd, ik vond die bootparty hartstikke leuk.
Dat was leuk.
Dat bootfeest, absoluut, moet ik zeggen. Ja. Ik zat allemaal fragmenten van mezelf terug te kijken uit die vorige podcast. En toen zag ik ook alweer dat het een en al, dat Engels-Nederlands weer helemaal terug was.
Ik ook, ja.
Dus niet meer. Maar nee, ik vond het hartstikke leuk eigenlijk, dat bootfeestje. Ik denk, jongens, lieve luisteraars, wij moeten ook af en toe wat stoom afblazen, hè? Gezellige dingen doen met het team.
Ongezonde dingen doen.
Ongezonde
dingen.
Zinnen.
Precies.
Maar Harro, jij bent die dag daarna ook nog naar Amsterdam geweest. Dat doe jij ieder jaar, toch?
Jazeker.
Hoe is dat? Want ik ben 5 jaar geleden voor het laatst in Amsterdam geweest met Koningsdag.
Nou, dus jullie moeten je voorstellen. Ik ga toch wel even een Engelse term gebruiken. Ik ben op een 2-day bender geweest. Dus eerst hadden we Koningsnacht, dat feestje, dat bootfeestje. En wij zijn na dat bootfeest zijn we zelf nog naar Rijngoud geweest. Daar was wel een gezellig feestje. En daarna zijn we nog naar Karaoke Bar Fame geweest. Nou, dat was de treurigheid voor mij, kan ik jullie vertellen.
Party King.
Ik heb echt nog nooit zoiets treurigs gezien. Maar dat terzijde. Dus ik had een flinke avond erop zitten. We waren denk ik een uurtje of 4 thuis. Jezus. Toen om 10 uur ging het wekkertje alweer.
Dit hele verhaal is zo studentico's, man.
Ja,
he's living his life.
Laat mij nou ook een keer, een tweede jeugd. En de volgende dag dus inderdaad naar Amsterdam geweest. Ik vind het er altijd erg gezellig. Vrienden van mij die hebben altijd een stand waar ze mimosa's verkopen voor iemands ouderlijk huis. Dat is in Amsterdam-Oost. En die jongens die verdienen geld als water. Die zetten dan in zo'n ochtend van 9 tot 2 ongeveer iets van 1700 of 2000 euro zetten ze om. Leuk zakcentje.
Ja, zeker weten. Dat is een hoop geld.
En jij gaat ze dan helpen?
Ja, ik ben altijd inzetbaar als salespersoon.
Maar als proper.
Ja, maar ik merk wel dat zeg maar met het jaar voel ik me meer ongemakkelijk daar worden.
Omdat je erkend wordt?
Ja. Weet je wel, dus dan...
dat is echt geen goede look voor Upfront.
Ja, nee, dan gaat het nog goed met Upfront? Ja, zeker. Maar dan heb je zin in een mimosaatje.
Beste mimosa's van Oost. Dus ik was dit jaar wel iets meer... Ik hield me iets meer gedijst. Ik ging niet meer echt op straat bombari maken. En dan daarna ga je altijd eigenlijk de binnenstad in, waar het echt gewoon één grote party is. Ik weet niet of jullie er ooit zijn geweest in Amsterdam, in de binnenstad.
Vorig jaar.
Ik vond het afschuwelijk.
Ja, ik heb ook wel jaren gehad dat ik echt baalde dat ik daar naartoe ben geweest.
Echt, maar je moet je gewoon eraan overgeven. Het is gewoon, het is druk, het is warm, veel dronken mensen, maar als je gewoon met een... het is overal gewoon één grote party. En ik vond het eigenlijk hartstikke gezellig. Maar ik denk, wat ik wel... Wat me opviel aan dit hele... Volgens mij ben ik hier heel erg aan het vervelen met dit verhaal.
Ja, een klein beetje. nee, grapje.
Ik dacht, ik geef de luisteraars ook even een kijkje achter de schermen.
Ja, throw me a bone.
Nee, know. Maar wat me dus opviel aan Amsterdam... Wat ik en dat had ik vorig jaar echt niet. Vorig jaar was het alleen maar gezellig. En dit jaar dan natuurlijk af en toe... Kijk, ik wil niet soort van uit de hoogte klinken... maar bereik met Upfront gewoon meer dan 1 miljoen mensen per maand... Dus veel mensen zien mijn gezicht, maar ook sommige van jullie gezichten. Dus hier en daar komen dan wel mensen naar je toe en super gezellig. Het was echt nog steeds alleen maar gewoon positieve gesprekken met mensen gehad. En iedereen vond het super tof wat we deden. Iedereen begrijpt super goed wat we aan het doen zijn. En wat met name dit jaar terugkwam, was dat iedereen zo fan is van het samen groeien model. Dus dat hoe groter wij worden, hoe groter we kunnen produceren, hoe meer onze inkoopprijzen dalen. En dat rekenen we dan door in de prijs die de consument betaalt. Maar wat me dit jaar ook opviel, is dat ik raakte met een aantal mensen aan de praat die, dit klinkt ook weer zo uit de hoogte, het spijt me, maar die dan in upfront niet kenden. En dan ging ik een beetje vertellen dat ik dus een eigen bedrijf had. En dan in plaats van dat er dus gezegd werd van, weet je wel, oh, wat vet, weet je wel, hoe heb je dat gedaan? Heb ik 3 keer gehoord van, oh, je mag echt blij zijn dat je dat hebt kunnen doen. Je hebt echt privileges dat je dat kan doen. Dus dat ik echt privileges, zeg maar, allereerst hebben we geknikkerd. Je kent mij helemaal niet, weet je wel.
Hebben wij geknikkerd.
Maar dat is toch een ontzettend cynische reactie. Gewoon, ja, het is, zeg maar, je kent mij helemaal niet. Hoe kan je er nou van uitgaan dat ik privileges heb gehad om, zeg maar, dit...
Ja, en wat zijn exact die privileges?
Nou,
ja.
en daar sla je de spijker op zijn kop. Want ik denk allereerst, natuurlijk heb ik wel bepaalde privileges gehad, maar op een gegeven moment... Toen ging zo'n gesprek ging er een beetje naartoe van, ja, je hebt sowieso ook zeven. Want ik zat toen ook op een gegeven moment de 3e keer van, joh, weet je wel, waar komt dit vandaan? Zo'n cynische houding. Ja, je hebt sowieso gewoon, wedden dat je de 7 vinkjes hebt. En ik hoor al lange tijd wat over die 7 vinkjes en ik heb het nog nooit bekeken. Dus toen gingen we die 7 vinkjes erbij pakken. En,
je hebt 7 vinkjes.
Ik had 7 vinkjes.
Ik heb ook 7 vinkjes.
Jij hebt geen 7 vinkjes. We hebben het gisteren namelijk gecheckt. Maar zullen we...
Oh ja, klopt.
Zullen
klopt.
We ze er even
ik
erbij...
Ik heb geen VWO gedaan.
Dus voor de mensen die ook niet weten wat het is, de 7 vinkjes...
Ben je er blij mee?
Nou, dat ik nu
dat,
onder dit
dat geeft je nu dus wel
zit.
Extra social credits.
Maar
volgens mij moet je ook uit de Randstad komen. Of moet je in de Randstad wonen?
Nee. Als je het dialect losgelaten hebt, dan is het goed.
Als jullie even stoppen met speculeren, dan kan ik de feiten bijpakken. Dus je mag je hand omlaag doen als je het niet hebt. 1 hoop opgeleide ouder. 1 in Nederland geboren ouder. Man. Hetero. Wit. Gymnasium of VWO. Universiteit. Nou, 3 van de 4 hebben 7 vinkjes. En toen zat ik wel, toen dacht ik van, oké, weet je wel, die 7 vinkjes, die zeggen inderdaad wel dat je meer privilege hebt dan het gros van Nederland. Maar het zegt verder ook heel weinig over verder iemands thuissituatie, weet je wel. Bijvoorbeeld bij mij, als ik even een persoonlijk verhaal uit de doeken mag doen. Ik heb een geestelijk gehandicapte zus, die best wel echt flink gehandicapt is. Wat heel veel soort van bagage met zich meebrengt op het gezinsleven. En wat ook echt niet altijd even makkelijk is geweest, weet je wel. En daar hoor ik ook niemand over, weet je wel. Dat zit daar niet in, weet je wel. Ja. Verder zitten dingen als werkethiek er ook niet in. Ik had ook kunnen kiezen om nu... mid-20 gewoon lekker horecabaantje te gaan doen en verder gewoon een beetje te chillen elke avond uit. Maar in plaats daarvan kies ik, maar ook jullie, ervoor om gewoon keihard te werken voor iets wat in mijn optiek groter is dan ikzelf. 70, 80 uur werkweken zitten er gewoon tussen. En ik vind het een beetje hinderlijk dat ik merkte dat veel mensen meer soort van in de slachtoffer- en vingerwijzende rol gaan zitten in plaats van actie ondernemen. Zeg maar, oké, dus er zijn mensen die het minder goed hebben dan wij. Doe er dan wat aan. Ga dan niet allemaal mensen bekritiseren die er wel iets van maken.
Ja, want... Het heeft iets beperkt, hè, om het allemaal terug te brengen tot, bij de mensen waarmee jij een gesprek hebt gehad, tot 7 punten. Dat die 7 punten jou alleen maar dat succes hebben gegeven.
Ja.
Inderdaad, dat alles in jouw leven tot die 7 punten terug is te brengen.
Ja. En je haalde het woord net al eventjes aan, maar dat is eigenlijk hetgene waar ik het vandaag over zou willen hebben. Is die ontzettend cynische houding richting...
Ja.
Nou, gewoon in Nederland aan zich, maar ook richting ondernemers. Maar ook in de Nederlandse politiek. Want Mark, jij had laatst ook een mooi voorbeeld...
Ja, kijk, voor de podcast sturen we natuurlijk altijd onderwerpen in. En een van de onderwerpen waar we het graag over wilden hebben was... Ja, eigenlijk ja, het cynisme in Nederland. En
aan de hand van mijn verhaal.
En aan de hand van Harris' verhaal zijn we daarop gekomen. Maar ja, ik was niet voorbereid op de 7 vinken. In mijn hart gaat er echt sneller van kloppen. Ik vind het zo'n soort van naar idee dat je nu kan worden afgerekend met een bepaalde score. En dat die score staat voor jouw succes. En dat het eigenlijk hetzelfde verhaal wat jij vertelt. Zeg maar, mijn vader is opgegroeid als boer. Mijn moeder is opgegroeid in het communisme. Ze hebben ontzettend hard gewerkt voor hetgene wat ze hebben opgebouwd. En ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En ja, ik heb een heleboel dingen meegehad. Maar het is gewoon, ik weet niet, het voelt zo oneerlijk of zo, weet je wel. Ja, en mensen weten mijn verhaal niet, zeg maar. Hoe kan je mij nou een soort van gaan droogkoken tot 7 punten?
Mm-hmm. 100%. En ik denk dat er voor iedereen hier in deze ruimte, of die, iedereen van jullie wel dingen hebben gespeeld, waardoor jullie ook, zeg maar, in de slachtofferrol hadden kunnen gaan zitten. Ja, mij is dit overkomen, dus ik ga niet meer dat. Ik denk altijd, en dat heb ik mijn hele leven gedacht, ook toen ik jong was, er is sowieso iemand die het veel kutter heeft dan ik, die het alsnog beter is gaan doen.
Ja, absoluut. Maar ik moet wel zeggen, als ik voor mezelf spreek, ik heb wel altijd al goed geweten dat ik wel echt alle kansen die ik zou willen grijpen, bijna zou kunnen grijpen. En dat hard voor moet werken, dat heb ik meegekregen, die ethiek. Maar kijkend naar bijvoorbeeld mijn vrienden ook, ik heb het wel goed. Ik heb het altijd wel goed gehad, moet ik zeggen.
Ja, maar ik denk een beetje in lijn met wat ik vorige week zei over die bal die we allemaal zelf moeten voortduwen. Alleen is die helling misschien voor personen wat anders.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een beetje wat jij zegt. Is van, iedereen moet er wel zelf voor werken. Het is niet dat je kan gaan zitten met je 7 vinkjes en dat het dan allemaal maar op je afkomt.
Mm-hmm.
Je moet nog steeds dat bed uitstappen. Je moet nog steeds al die dingen gaan doen. Je moet nog steeds in actie komen en hard werken.
Ja, ik vind dat al te veel soort van ingeven aan dit hele idee. Ik moet er wat langer over nadenken. Maar
als ik nog iets persoonlijks mag delen. Ik ga mijn hele levensverhaal komt langzamerhand in dit podcastseizoen.
Maar mensen willen dat wel horen.
Maar bijvoorbeeld, wat mijn vuur heel erg aan heeft gewakkerd, is mijn vader is ook ondernemer geweest. Maar hij heeft helaas heeft nooit echt succes als het ware mogen kennen. En er hebben een aantal dingen hebben daar een rol in gespeeld, zoals recessies en zo. Maar het is in ieder geval, hij heeft zich altijd helemaal kapot gewerkt, maar hij heeft nooit echt de vruchten ervan kunnen plukken. En dat brengt ook gewoon super veel stress op het gezin. En ik zat altijd van, holy shit, weet je wel, dit doet mij als kind zoveel. Dit wil ik later echt niet, dat mijn kinderen dit ook zo ervaren. En dat is wat ik soort van als kracht en als vuur gebruik. Om zelf ook te gaan ondernemen, om mijn zaken goed op orde te hebben. Dus je kan ook gewoon de dingen waardoor jij benadeeld wordt als brandstof gebruiken.
Het is wel grappig dat je dan de keuze hebt gemaakt om ondernemer te worden en niet te zeggen van, dit is niet wat ik wil voor mijn gezin later en daarom neem ik gewoon een baan.
Bewijsdrang.
Maar zullen we terugpakken op dat stukje cynisme? Ja. Misschien kunnen we ook een stukje terugduiken in historie. Ook kijken waarom Nederland zo cynisch is ingesteld.
Als ik hier, voordat we dat doen, nog één ding aan mag toevoegen. Het ironische aan dit hele gebeuren is dat de mensen die mij neerzetten als iemand die veel privileges hebben, die hadden zelf ook die 7 vinkjes, weet je wel?
Ja, precies. Ja. Dat is inderdaad hetgene wat zo raar is. Dat het vooral, misschien dan, en nu sla ik het helemaal plat, maar dat het vooral in Amsterdam is waar je mee wordt geconfronteerd.
Ja, het is wel lekker woke.
De woke, zeg maar, ik vind veel van de woke movement vind ik best wel goed.
Ja,
maar het slaat, ja, oprecht. Gewoon zeg maar dingen als inclusiviteit en zo. Ja, dat is een probleem en dat vind ik ook belangrijk. Maar ik weet even niet meer waar ik naartoe wilde.
Woke Amsterdam.
Ironie.
Wat je wel nice vindt aan de woke movement.
Dat de woke movement nu meer gaat lijken op gewoon een cancel culture. En gewoon iedereen die er niet aan meedoet, die is slecht, die heeft het niet begrepen.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
En dat slaat gewoon helemaal door. En gewoon alleen maar wijzen, maar zelf ook actie ondernemen.
Homa.
Dat zit er niet in.
Ja, dus Gijs wel ergens naartoe en ik zal hem aftrappen. Allereerst vind ik dat je hele krachtige punten maakt. En ik denk dat we hier een latere keer nog op doorgaan. Maar waardoor komt het dat de houding in Nederland en misschien in Europa in zijn algemeenheid, en gewoon in de wereld misschien, wat cynischer is geworden? En
ja, nee, ik, ik, ik vroeg me gewoon af, wat bedoel je er precies mee?
Ja, dat is mijn volgende vraag. Weet iemand wat cynisme is?
Zal ik hem kort... ik heb een kleine history lesson eigenlijk voorbereid. 2 minuten.
Ja, zeker weten. Alsjeblieft.
Nice. Ik wil jullie terugnemen naar 450 voor Christus. Naar de Griekse filosoof Anisthenes. En Anisthenes was eigenlijk de eerste grote cynicus. En hij geloofde heel erg in het leiden van een deugdzaam leven. Zonder roem, zonder faam, zonder veel bezittingen. Geen thermoshakers van upfront. Noem het maar op. Maar een van zijn leerlingen, dat is eigenlijk de bekendste cynicus uit die tijd. Het is Diogenes van Sinope. Dus ik kan het toch een klein beetje aflezen helaas. Maar dat was eigenlijk een van de bekendste cynici in die tijd. En hij staat ook bekend om een heel bekend voorbeeld. Waarin Alexander de Grote naar hem toe kwam. Toch wel een flinke vent in die tijd. Een van de rijkste en welvarendste mannen. En die vroeg hem, Diogenes, wat zou je nou echt willen? Als je alles mag kiezen. En hij vroeg hem, zou je alsjeblieft aan de kant gaan? Je blokkeert mijn zonlicht. Maar Diogenes die was een aparte man. Die leefde in een soort ton op de markt van Athene. Masturbeerde in het openbaar. Waste zich eigenlijk niet. Was enorm brutaal. Beelde altijd maar voor alles. En probeerde dat cynici een beetje te verspreiden door het oude Griekenland. En daarom werden die cynici werden op een gegeven moment ook wel eens honden genoemd, omdat ze als honden gedragen. En daar komt ook het woord cynicus vandaan, namelijk kynikos, betekent in het Oud-Grieks hond. En tegenwoordig betekenen wij, ja, hebben wij het over cynisme als een soort afwijkende houding tegenover het idealisme. Een soort bitterheid met gebrek in het vertrouwen van het goeddoen van de mens of van instanties. En en eigenlijk als we kijken naar de Nederlandse geschiedenis, is dat best wel logisch. We hebben een flink koloniaal verleden gehad, waarin we veel handelden. En er eigenlijk ook ethische wetten toch wel een beetje zijn verbroken. En daarom is in Nederland in die cultuur, zijn er best wel meer dingen aan te kaarten. Maar is er een soort van cynici gekomen tegenover de welvaart. Tegenover hoe Nederland groot is geworden.
Oké. Maar die kijk van hoe we naar de welvaart die we hebben vergaard over de afgelopen eeuwen. Ik heb het idee dat dat vrij recent is. Dat iets van de laatste 2 decennia.
Ik denk wel dat er iets voor te zeggen is dat het langzaam in de cultuur sluipt. Er zijn natuurlijk meer dingen dan alleen het koloniale verleden. Maar ook als je kijkt naar... Wij zijn vroeger heel tolerant geweest in onze historie wat betreft alle godsdiensten en zo. Maar dat er een soort houding in komt van... Ah joh, laat maar zitten. Ah joh, laat ze maar niet lullen. Het is zo. Dat idealisme wat... in heel veel culturen heel groot is, dat het bij ons eigenlijk altijd heel klein is gehouden. En dat het eigenlijk van generatie naar generatie misschien wel zo is doorgegeven. Tot een soort van de cynische houding die nu ook in de Nederlandse politiek heerst. Want als je kijkt naar Nederlandse politiek, dat is ook altijd zo geweest dat er eigenlijk 2 idealismen tegenover elkaar stonden. Waardoor er veel botst, waardoor er veel oneenigheid komt en waardoor ook eigenlijk een beetje die cynische houding steeds verder erin is geslopen.
Ja, er is wel een enorm wantrouwen op dit moment richting de intenties van andere mensen.
Ja, dat is het denk ik meer. En dus ik denk dat die omschrijving van cynisme, die heb ik inderdaad ook opgezocht en daar ben ik ook op uitgekomen. Maar voor mij voelt wat ik de afgelopen maanden voel, en misschien de afgelopen jaren, voelt meer als een soort van anti-humane stance van veel mensen. En dus ik denk dat dat ermee te maken heeft dat het vertrouwen keer op keer wordt verbroken. Maar ook omdat mensen in de media zien eigenlijk alleen maar headlines die de mens de schuld geven van iets. En dat is keer op keer is dat deze groep heeft dit verpest en deze groep heeft die groep pijn gedaan en deze groep heeft dit weer belazerd. En omdat dat uiteindelijk toch meer kliks krijgt, en dat weten we allemaal, als je dat maar lang genoeg blijft lezen, dan op een gegeven moment dan ga je er ook echt in geloven dat de mens soort van ten grondslag ligt aan alle grote problemen die we hebben. En daarom ben ik zo'n fan van Rutger Bregman en zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Dat de meeste mensen deugen, maar dat zie je in de media niet terug. Omdat dat doet het gewoon niet goed. En ik weet niet hoe de media vroeger in elkaar stak. Ik kan me voorstellen als je een krant hebt dat het iets minder gaat om dingen zoals click-through rate en impressions. En dat je gewoon wordt afgerekend op de hoeveelheid kranten die je verkoopt. En dat er ook meer ruimte is voor positief nieuws. En dat zie je denk ik ook nog steeds terug in de kranten van vandaag. En dus een mooi voorbeeld hiervan is denk ik een polariserend figuur Elon Musk. En die symboliseert wat mij betreft heel duidelijk soort van deze anti-humane tendens in de samenleving. Dus hij staat eigenlijk voor alles wat, nou, ik zal maar zeggen, de wokers, waar zij voor staan. Namelijk, hij schiet satellieten de ruimte in die ervoor zorgen dat derde wereldlanden toegang hebben tot het internet. Groot deel van Griekenland draait inmiddels op Starlink. Grote delen van Afrika draaien op Starlink. Het hele Oekraïnse leger draait op Starlink. Hij zorgt ervoor dat de energietransitie in ieder geval in vervoer veel sneller verloopt. We zien natuurlijk veel meer elektrische auto's op de weg dankzij hem. Maar toch is het juist die groep die hem dan heel erg bekritiseert. Terwijl je eigenlijk zou zeggen van, maar hij doet alles wat soort van met hun meegaat, met hun tendens meegaat. Hoe kun je hem dan bekritiseren? En daar heb ik heel lang over nagedacht de afgelopen maanden. Want bijvoorbeeld ook, en ik kon dus een headline tegen van de NOS, nadat zijn raket 2 weken geleden was ontploft. Starship, de grootste raket ooit. 40% groter qua volume dan de eerstvolgende grootste raket die ooit is gelanceerd. Hebben een contract gewonnen van NASA van 2,4 miljard om een maanbasis te gaan bouwen eigenlijk. En zijn nu de eerste experimenten daarmee aan het doen. Dus werd voor het eerst gelanceerd. En de headline van de NOS was trouwens een enorm succes. De raket brandde veel langer dan wie dan ook had verwacht. Er zijn veel datapunten verzameld om de volgende lancering verbeterd te kunnen laten verlopen. Maar de headline was: grootste raket ontploft na tweede lanceringspoging. Elon Musk, de steenrijke eigenaar van onder meer Tesla en Twitter, wil met Starship uiteindelijk een rondje om de maan vliegen. En toen zat ik van, en die headline hebben ze kort daarna aangepast, want ik denk dat er veel kritiek op was. Maar dan zat ik van, maar de soort van, ja, dat zelfs
een van de grootste uitvindingen, innovaties, ja, op het hele gebied.
Precies, en die dus eigenlijk als soort van nevengevolg heeft dat dus mensen in derde wereldlanden ineens ook toegang hebben tot het internet waar wij al toegang tot hebben, dat zelfs zoiets dan zo negatief wordt afgeschilderd door media die voor een deel is gefinancierd door de staat. En dat, voor mij was dit echt een soort van wauw, zo ver heen zijn we dus. Zeg maar, we hebben een van de allergrootste doorbraken die we waarschijnlijk mee gaan maken deze eeuw. En dan wordt er op deze manier over geschreven. En NOS was natuurlijk niet de enige die er kritisch over was. En dus dat laat mij meer zien dat cynisme, dat zijn we al lang voorbij. Nederland is al decennia lang cynisch. En ik denk dat daar onderliggende redenen zijn die wij niet begrijpen. Maar het valt me meer op dat het meer een anti-humane stance wordt. En dat het veel meer gaat om krimpen. En dat iedereen die niet krimpt, dat die eigenlijk schuldig is. Ondanks dat die dingen doet die je eigenlijk objectief zou moeten kunnen zien als heel positief. Dus dat is een beetje mijn monoloog. Ik heb ook nog op Reddit gekeken voor antwoorden. Om te kijken wat anderen hier nou van vinden. En daar kan ik zo even op inhaken. Maar allereerst, wat zien jullie een beetje om je heen? En ben ik misschien, zit ik te veel in mijn bubbel? Of, ja.
Ben je zelf te cynisch?
Ja. Nou, niet. Dat denk ik dus niet. Want ik geloof erin dat door hard werken en creativiteit, dat we iets neer kunnen zetten wat mensenlevens verbetert. En ik zie dat niet als een cynische
Nee, maar houding. Ik bedoel meer richting de intenties van die mensen die cynisch zijn.
Ja, ja. Want het is natuurlijk richting een idealisme is.
Nou, dat is ook best wel grappig, want op Reddit vroeg dus iemand cynisme: waarom zijn zoveel Nederlanders aan het janken online? En toen zei iemand: janken over jankende mensen is meta as fuck. En dat ben ik dus waarschijnlijk niet. Ja. Ik weet niet wat meta as fuck betekent, maar that's me.
Ja, ik heb dat cynisme wat jij zojuist hebt beschreven, Gijs, dat weet ik niet of ik dat zo heel erg ervaar, maar wel de laatste jaren, maar dat echt in onze cultuur ligt geworteld. Maar ik herken wel weer dat we graag een soort van zien, what goes up must come down. Dat we dat ook graag willen bewerkstelligen. Als we iets zien floreren, dan willen we het gewoon heel graag ook kapot zien gaan. Dat geeft gewoon een lekker gevoel. Iemand die het uiteindelijk toch niet kan bewijzen. En dat zie ik ook rondom Upfront, is dat mensen het toch ook fijn vinden om af en toe te horen dat het even niet zo goed gaat. Het mag niet allemaal al te goed gaan. En dat is wel iets wat ik heel erg jammer vind van de Nederlandse cultuur in die zin. Misschien een beetje de Calvinistische houding van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon hard werken zonder dat je al te veel naar je roem en eer naar jezelf toetrekt. Dat is misschien iets waar ik voornamelijk moeite mee heb.
Ja, ik herken dat heel erg. En dus de media omtrent wat jij omschrijft, soort van mensen naar beneden halen. En vaak is dat heel terechter. Maar die media is heel erg ontploft. Dus als je kijkt naar programma's zoals Boos, maar er zijn naast Tim Hofman zijn er een heleboel andere YouTubers. Of nou, ik weet niet of ik hem een YouTuber mag noemen, maar een heleboel andere figuren die eigenlijk Nou, die doen wat jij zegt, zeg maar. Als iemand iets te brutaal wordt, dan wordt hij naar beneden gehaald. En vaak is dat hartstikke terechter. Maar je ziet wel dat veel mensen daar lekker op gaan. En ik ga er persoonlijk ook heel erg lekker op. En ik ga er het lekkerst op als het van die cursusboys zijn, bijvoorbeeld. Weet je wel, een soort van, wat denken die idioten wel? Maar ik zal me nooit afvragen van, is er een andere kant van het verhaal? Of zijn er toch lessen uit te halen uit wat hier nou gebeurt? En dus ik denk dat dat cynisme ook uiteindelijk het soort van het gevolg ervan is, dat het ook nieuwsgierigheid heel erg de kop indrukt. Want het is eigenlijk een soort van patroonherkenning, toch? Van, oh ja, de overheid heeft ons al 5 keer verneukt. Ja, die 6e keer gaan ze ons ook verneuken. Zonder je af te vragen van, oh, kan het misschien toch anders? En waar ligt het dan aan? En kan één persoon misschien toch een positieve invloed hebben? En dus dat zie ik ook heel erg als gevaar ervan.
Ja, en je haalt het net al even kort aan, maar social media is daar natuurlijk enorm groot in. Het is makkelijk om ergens op te reageren. Het is makkelijk om je mening te uiten. Maar het is ook gewoon de structuur van de hedendaagse media is zo dat iemand doet een onderzoek, bijvoorbeeld een NRC, en iedereen haalt datzelfde onderzoek aan, probeert andere kopjes erop toe te passen, verschrijft het artikel net zo, maar haalt allemaal dat onderzoek van NRC aan. Heel veel media doen niet meer hun eigen onderzoek. En dat is logisch, want het is ook heel intensief natuurlijk, het kost ook gewoon mankrachten. Maar op die manier verspreid je wel een soort bepaalde visie, verwatert het naar iets wat misschien totaal anders is. Je kent dat spelletje toch vroeger dat je dan een zin in iemands oor moet fluisteren en dat er totaal iets anders aan de andere kant uitkwam. Dat is eigenlijk...
Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Dat moet een Brabant spelletje zijn. Ken je dat spel niet?
Mark heeft het net over dat spel gehad.
Hij was een piece aan het voorbereiden. Laat die jongen. Maar ik denk dat soort van, je zal je maar even intelligent voordoen als je daadwerkelijk bent. En dus een hele goede strategie. En ik heb helemaal niks tegen hem, maar ik luister wel vaak podcasts, want ik vind een hele interessante figuur, is de strategie van René van XXL. En dus wat ik merk, want wij zijn een keer daar op bezoek geweest, geweldige vent. Echt ongelooflijk vriendelijk en heeft ons alles verteld. En een hele goede man. Maar wat ik wel merk is dat tijdens interviews, dat hij XXL, het succes van XXL, een beetje teniet doet. Het is vaak van, ja, een beetje uit de hand gelopen hobby bijvoorbeeld. En dat vinden Nederlanders dan wel weer gaaf. Van, oh ja, kijk, deze persoon heeft beide voeten nog aan de grond. Terwijl ik ook zoiets heb van, ja, maar ik heb je wel in het echt gesproken. En je hebt zoveel strategische kennis van het zakenleven. En je begrijpt zo goed hoe dit allemaal werkt. Maar in de podcast is het dan veel meer een vereenvoudigd verhaal. En ik denk dat ergens ook, hij heeft 20 jaar ervaring hiermee. Hij is al lang geweest waar wij nu zijn. Hij heeft waarschijnlijk ook zoiets gehad van, ja, nou, iedere keer dat ik... Weet je wel, dat ik het ga uitleggen, dan wordt er gezegd van, hey, ken je plek of zo, weet je wel. En dat het nu meer, dat daardoor de nieuwe strategie wordt, als het ware.
Het resoneert blijkbaar veel beter.
Dat resoneert heel goed, want mensen, daardoor bouw je gunfactor. Maar in Nederland zou je ook nooit kunnen doen alsof je een plan had en alsof het uitgecalculeerd was. En alsof het succes wat je hebt behaald te danken is aan jouw intelligentie. Ja, dan ben je done in Nederland. Dat
maar
kan
gaat
niet
dat
zomaar.
Je dan ook niet, zoals XXL is volgens mij alleen in Nederland?
Nee, ze zitten echt overal. Korea, Japan. Echt, ze zijn gigantisch Duitsland. Internationaal aan het uitbreiden.
Nou, ik zat een beetje te denken van, gaat dat je zo'n instelling je niet te veel beperken met het internationaal gaan van je merk? Zoals in Amerika heb ik het gevoel van dat mensen het echt naar hun toe trekken. Het succes, de eer, de presentatie. Daar heb je ook kinderen van 5 jaar die op een podium gaan staan. En die trekken dat hele publiek naar zich toe. Dat kunnen wij niet als Nederlanders. Wij Nederlanders zijn allemaal van, blijf maar rustig. Kijk maar, mensen vertellen jou wel wat je wel en niet mag doen.
Ja, dat viel me ook heel erg op toen ik in Amerika studeerde. Was dat Amerikanen allemaal stuk voor stuk 10 keer zo goed kunnen presenteren als Nederlanders. Dat wordt er zorg met de paplepel ingegoten, dat presenteren en hoe je pitcht en hoe je...
Ja.
En ze zijn daar zo goed in, dat is echt ongelooflijk. Maar goed, hoe dan ook. Harro, wil je nog inhaken?
Ja, ik was net een beetje zoned out omdat ik in gedachten verzonken was. En toen zat ik te denken aan dat... Weet je wel, als kind heeft iedereen altijd fantastische toekomstvisie, toch? Ik word astronaut, weet ik veel, dokter, piloot, dit, dat, zus, zo. Maar ergens in die leeftijd, of in die 15 jaren die daarna komen, worden al die dromen van die kinderen worden gewoon een soort van kapot gemaakt door de omgeving. Dat kan niet. Nee joh, weet je wel, gewoon studeren. Dus ergens, er zit gewoon dat cynisme. Dat gaat soort van boven naar beneden. En dat neem je dan weer over. Omdat tegen jou is ook cynisch. Werd er ook met een cynisch. Oh, wat, je wil een eigen bedrijf starten? Nee joh, dat gaat toch gewoon studeren en zo. Nou, dan ga je studeren omdat je dat hebt gevolgd. Dan baal je achteraf als je 30 bent. En dan ga je ook maar zo cynisch doen tegen andere mensen. Dus ik heb wel het idee dat we in een soort van beetje zo'n loop zijn gekomen.
Collectief cynisme is het. En het wordt doorgegeven inderdaad. En ik word zelf, merk ik, naarmate ik ouder word, ook een stuk cynischer. En dat baart me ook zorgen. En ik denk dat iedereen dat heeft naarmate die ouder wordt. Omdat er dus gewoon meer lessen zijn die je leert. Dus je gaat
precies,
meer
je hebt meer teleurstellingen te verdragen.
Ja, gaat. Precies.
En ik denk dan om terug te komen op wat jij net zei, Gijs, met social media. Dat het kan ook bijna niet anders. Want soort van, er is altijd iemand die de hele tijd op je telefoon zit die het veel beter heeft dan jij, weet je wel. Die jonger is dan jij, die meer geld heeft dan jij.
Ja, want het heeft natuurlijk ook te maken met je persoonlijke omstandigheden. Als jij gewoon inderdaad niet dat luxury life leeft, maar dat wel heel graag zou willen en dat constant ziet.
Ja, maar zou dat cynisme niet misschien ook wel een beetje een beschermingsmechanisme zijn geweest van bijvoorbeeld onze ouders? Dat zij gewoon aan ons hebben meegegeven. Probeer die lat niet te hoog te leggen. Om ervoor te zorgen dat je misschien die teleurstellingen bespaard blijft.
Ik heb dat wel heel erg om me heen gezien, ja. Nou, gewoon, ik denk ook dat ouders willen ook gewoon graag dat je gaat studeren. Want daar hebben ze voor, ja,
hun hele leven.
Nou, nee, dat zou ik weer niet.
Nee, maar destijds was dat de succesformule.
Ja, dat is ook zo. Ja, oké, dan gaan we nu wel weer in op een andere topic. Namelijk dat nu misschien wat is veranderd. Maar goed, hoe dan ook. Ik denk eigenlijk dat we door moeten. Want we hebben nog een heleboel topics die we willen overleggen.
Laten we doorgaan naar ultrabewerkt voedsel. Ja. Dus steeds meer om te doen. Het werd eerst altijd gezien als een hele mooie ontwikkeling. Omdat producten over het algemeen langer houdbaar werden. Maar er lijken nu toch wel echt ook veel negatieve gevolgen aan te zitten. Natuurlijk was dat voor veel mensen al duidelijk. Maar de wetenschap laat vaak even op zich wachten. Voor de mensen die niet weten wat ultrabewerkt voedsel is. Ik heb even de definitie erbij gepakt. Producten die veel calorieën, suiker, verzadigd vet en zout bevatten en weinig vitamine, mineralen en vezels. Maar het zijn ook bijvoorbeeld producten met veel toevoegingen om ze langer houdbaar te maken. Voorbeelden zijn diepvriespizza's, koekjes met veel toegevoegd suiker, dingen als ijs, maar ook, en dit gaan de gymbro's niet leuk vinden, maar bijvoorbeeld kipfilet voor op je brood. Dat is ook bewerkt, ultra bewerkt voedsel. Ja. Jelle, wil jij deze aftrappen?
Ik zal er even op doorgaan wat je zojuist zei. Want wat een probleem is van die definitie, van dat het allemaal hoog in suiker, hoog in zout, hoog in vet, laag in vezels, maar laag in micronutriënten. Dat is misschien een beetje kort door de bocht, omdat niet alles. Zo zijn onze producten die wij hier verkopen, zijn ook ultra bewerkt. Maar die bevatten helemaal niet die eigenschappen per se. Daar zien we ook in dat ze nog hoog in vezels zijn. Onze dingen zijn soms laag in suiker of juist laag in vet. Dus ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen van dat de exacte definitie is. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de kern is van het probleem wat je zojuist omschreef. Dat van ultra-processed of ultra-bewerkt voedsel en die gezondheidseffecten, die negatieve gezondheidseffecten, hangen wel voornamelijk samen met die punten. Wat ik grappig vond was, ik ben daar helemaal niet zo heel erg in thuis geweest, maar is dat die term van ultrabewerkt voedsel bestaat nog helemaal niet zo lang. Dat is sinds 2009 bestaat die term pas. En dat komt omdat we in de wereld hebben het eigenlijk nu product een beetje teruggebracht tot vier categorieën. Dus je hebt onbewerkt of bijna niet bewerkt voedsel. Dan heb je specifieke ingrediënten die zijn bewerkt. Denk aan een olijfolie. Dat moet geperst worden, maar dan vervolgens is het eigenlijk gewoon één ingrediënt of boter, et cetera. Dan heb je processed foods. Die zijn niet zo. Denk aan een blik tonijn. Bijvoorbeeld, daar zit gewoon tonijn in, zit olijfolie bij, maar dat is vervolgens verhit om het lang houdbaar te maken. Daardoor is die processed. En dan heb je dat ultra bewerkt. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt bij veel producten die we in de supermarkt zien. Is dat ingrediënten of dingen die we in de natuur vinden, die worden helemaal uit elkaar getrokken. En dan vervolgens worden ze weer stapsgewijs bij elkaar gevoegd. Of ze worden chemisch samengesteld, die ingrediënten. Totdat er eigenlijk een product ontstaat wat je nooit in de natuur of een vergelijkbaar product in de natuur zou kunnen gaan vinden.
Een Joma tonijnsalade bijvoorbeeld.
Ja, precies. Want de mayonaise zou je niet kunnen vinden. Dat is heel erg bewerkt. De tonijn, alles. Er zitten E-nummers aan toegevoegd. Dus, en smaakversterkers, aroma's, alles zit aan toegevoegd. En wat ik het bizarre vond, Foodwatch. Misschien hebben jullie daar wel eens van gehoord. 2017 schreven die dat 70% van het supermarktassortiment bestond uit ultra-processed food.
There goes my fact.
Nee, sorry. Nee, maar 70%, toen dacht ik, dat is een hele hoop. En dat is dus wel nog in die tweesplitsing dat niet per se alles slecht is. Wat ik al zei, van ons assortiment bestaat ook voor grotendeels uit ultra-bewerkt voedsel. Is niet allemaal slecht. Dus hou dat nog steeds een beetje in je achterhoofd. Maar dan vervolgens die dat effect van dat ultra bewerkt voedsel. Wat je vaak ziet is dat er een associatie wordt gemaakt met allemaal welvaartsziektes. Denk aan diabetes, denk aan hart- en vaatziekten. Eerder sterven, maar ook zelfs kanker wordt daaraan geassocieerd. En wat ik wel interessant vond was dat ik een studie zag uit 2019. Waar ze hebben gekeken van oké, als mensen mogen gaan eten wat ze willen. En dan is er één groep die krijgt niet bewerkt voedsel of minimaal bewerkt voedsel. En een andere groep krijgt eigenlijk alleen maar ultra bewerkt voedsel. En dat hebben ze voor 14 dagen getest bij die twee groepen. Maar eigenlijk zag het er allemaal redelijk hetzelfde uit qua macronutriënt samenstelling van het eten. Dus die mensen hoefden niet zelf te gaan bedenken wat ze gingen eten. Ze kregen dat voorgeschoteld. Maar de ene was ultra bewerkt, de andere dus niet. En wat ze zagen was dat die groep die ultra bewerkt voedsel at, die gemiddeld 500 calorieën extra innamen. Dus die mensen mochten gewoon net zoveel eten als dat ze zouden willen. Maar het verschil zat hem dus in de bewerking. En die groep die ultra bewerkt voedsel at, had dus 500 calorieën per dag extra. Gewoon omdat ze dat, ja, dat voelde goed. Er waren eigenlijk dus, er was minder feedback in dat lichaam van hou maar op met dat eten. Je kan gewoon nog eventjes door eten. En toen zat ik even om die 500 calorieën te vertalen voor jullie naar van wat dat betekent. Stel dat iemand dat allemaal zou opslaan, gewoon direct. Dus 55 gram vet per dag is 1,7 kilo per maand. Wat je aan vet erbij krijgt op het moment dat je dieet dus uit ultra bewerkt voedsel bestaat. En ik denk dat dat al wel redelijk tekenend is voor hoe gevaarlijk dat is, dat ultra bewerkt voedsel. Maar dit is dan een groep die alleen maar ultra bewerkt voedsel eet. En dan is het vervolgens een beetje lastig om te kijken van hoe de stand van zaken in Nederland is. Hoeveel procent bestaat ons dieet uit ultra bewerkt voedsel? En dat kon ik niet precies vinden. Maar in Amerika, daar bestaat nu inmiddels het dieet voor bijna 60% uit ultra bewerkt voedsel. Dus 60% van, ik moet goed zeggen, 60% van de calorieën die mensen binnenkrijgen komen of vinden hun oorsprong in ultra bewerkt voedsel. En dat stijgt eigenlijk over de jaren. Als je kijkt naar de afgelopen twee decennia, is dat ook weer met 3-4% gestegen. En zo gaat dat eigenlijk alsmaar door.
Wat een ziekwalijke ontwikkeling is natuurlijk.
Maar zie je dan bijvoorbeeld ook, want ultra bewerkt voedsel, sowieso bewerkt voedsel is nog niet zo heel oud. Zie je dan ook een correlatie met toenemend overgewicht sinds de jaren 60, 70, 80? Of is dat moeilijk te pinpointen?
Daar heb ik niet direct een studie. Ik heb wel een overzicht dat gezien waar ze laten zien wat het percentage is aan bewerkt voedsel wat verschillende landen eten. En dat gelinkt vervolgens aan de obesitascijfers. En dan is Amerika duidelijk het hoogste percentage obesitas en het hoogste percentage ultra bewerkt voedsel. Ja. Dus daar lijkt wel een correlatie tussen te zijn.
Ja. Interessant. Ja, ik denk dat het succes van ultra bewerkt of gewoon bewerkt voedsel is te danken aan meerdere dingen. Maar het is ook nog helemaal niet zo oud. Je moet je voorstellen dat de eerste supermarkt in Nederland is het pas in 1955 gevestigd in Amsterdam. Daarvoor haalden mensen hun voeding eigenlijk gewoon bij de specialist. En moest je misschien wel 4, 5, 6 winkels langs voordat je boodschappen, die term bestond waarschijnlijk toen nog niet, ofwel weet ik veel, bij elkaar had. Maar ultra bewerkt voedsel is eigenlijk pas sinds de Tweede Wereldoorlog een soort van in een stroomversnelling beland. Omdat het dus heel erg belangrijk was. Zeg maar, de Tweede Wereldoorlog heeft niet alleen maar sonar, radar, radio en internet geproduceerd. Maar dus ook ultra bewerkt voedsel. Omdat het voor soldaten dus belangrijk was om, als ze you know, in het veld waren, dat ze lange houdbaarheid hadden van hun voeding. En ik denk dat toen pas die supermarkt eigenlijk in de picture is gekomen. Dat grote bedrijven zoals Unilever, die ook rond de jaren 50, 60 heel hard zijn gaan groeien, hun soort van distributiekanaal hadden gevonden om dat bewerkte voedsel aan de man te brengen. En als je het nagaat van je kan door voedsel te bewerken, kun je het veel verslavender maken. Maar het is ook veel langer houdbaar. Dus daardoor.
Dit zorgt precies, ja. Want dat is eigenlijk een beetje hoe de geschiedenis van food processing is dat we eigenlijk gewoon een enorme zoektocht hebben gehad naar van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij eten langer houdbaar hebben. En volgens mij is het zelfs een beetje begonnen, ook echt in oorlogstijd, maar dan in de 19e eeuw vanuit Napoleon, die graag wilde dat zijn leger goede voeding kreeg en die lang houdbaar was. En hoe we dat moesten bewerkstelligen.
Is dat toen ook hoe pasteurisatie is?
Nee, de eerste volgens mij, ik weet niet hoe ik het echt moet uitspreken. Apertuzatie. Je hebt in ieder geval Nicolas Appert en die heeft een manier bedacht van hoe je eigenlijk een soort van de wekpot eten in een pot stoppen, hermetisch afsluiten, vervolgens in kokend water zetten en dan dus het inmaken van producten. En dat heeft hij ontwikkeld. Zo is heeft het Franse leger voeding mee kunnen nemen. En inderdaad, vervolgens is Louis Pasteur is doorgegaan met het pasteuriseren. Dus op 70 graden producten verwarmen en daarmee al food safe. Waardoor je eigenlijk voedingsstoffen veel beter bewaard hield. Maar wel eigenlijk dat voedselveiligheid stukje. En zo was die trend de hele tijd.
Ik heb nooit geweten dat Pasteur de achternaam was van pasteuriseren. Want
Louis Pasteur.
Pasteur.
Maar zo is bijvoorbeeld ook inblikken is uit noodzaak eigenlijk uitgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dus zie je dat als weer een neveneffect heeft, dat daar een enorme industrie op wordt gebouwd. En dat is eigenlijk ook logisch, vanwege de reden die ik net aanhaalde, maar dat dus als gevolg heeft dat mensen eigenlijk gewoon veel dikker worden.
Ja, precies. Dus op een gegeven moment is die vraag, die producten kwamen de markt op, van die bewerkt waren en die hartstikke lang voedselveilig waren en goed om te eten. En die werden steeds lekkerder. Maar mensen wilden ook steeds continue of constantere kwaliteit en smaak van hun producten. Ja, en de enige manier om dat te gaan doen is vervolgens smaken uit producten te gaan extraheren, waardoor je gewoon grote batches hebt met dezelfde smaak. En eigenlijk is het wel dus door een vraag van het publiek of van de mens, is de voedselindustrie eigenlijk producten gaan maken die een hele constante kwaliteit en smaak hadden. Want dat is een beetje het ding. Als ik hier een Coca-Cola openmaak, dan smaakt die exact hetzelfde als dat ik hem aan de andere kant van de wereld opentrek.
Ja, het probleem daarbij is een beetje dat die fabrikanten hebben natuurlijk ook baat bij gehad als een product niet vult. Omdat dat eigenlijk per direct betekent dat je er meer van kan eten en dus meer gaat uitgeven. Dus om producten verslavender te maken, moesten ze eigenlijk zo min mogelijk vullen. En dat heeft dus waarschijnlijk als groot effect gehad dat mensen zoveel meer calorieën konden gaan consumeren. Waardoor overgewicht, hart- en vaatziekten en kanker waarschijnlijk zorg in de opkomst zijn.
Want ook als je alleen maar whole foods. Ik heb bijvoorbeeld, stel je voor, je maakt een wokgerecht of zo. Dat bevat meestal maar iets van 500 à 600 calorieën per persoon. Nou, ik zit na zo'n bord echt vol. En dat voor 500 à 600 calorieën. Maar als je zo'n kant-en-klare lasagne of zo koopt bij de Appie, kan bijna zo'n kilo lasagne daarvan eten.
Ja, precies.
Ja. En dat is 2-3 keer zoveel calorieën.
Ja. Maar wat ik ook nog wel interessant vond, was al die additieven die worden toegevoegd aan zo'n product. Dat wordt ook al in eeuwigheid, net als zoetstof, wordt dat in verband gebracht met bepaalde ziektes, met ook wel misschien kankerverwekkend. Wat ik wel een interessante ontwikkeling vind, is met al die vleesvervangers tegenwoordig. Ik had gisteren een vegan visstick bij Lidl gehaald. Jezus mina, als je die ingrediëntenlijst ziet, wat er allemaal in zit, wat er allemaal aan die producten wordt gedaan om het ergens op te laten lijken, wat die je moet in laten stinken. Ik vraag me ook wel af of dat dan is dat dan het nieuwe antwoord wat we hebben.
Nou ja, dat is iets wat volgens mij ook recent ter discussie is komen te staan. Van zijn we niet een beetje het doel voorbij geschoten met met de vleesvervangers die eigenlijk een ultra bewerkt karakter hebben nu. En daarmee eigenlijk de gezondheid helemaal niet ten goede komen. Misschien wel een stukje duurzaamheid.
Duurzaamheid.
Maar dat het doel wat er was om eigenlijk de mens gezonder en duurzamer en more sustainable te maken, dat eigenlijk verloren is gegaan.
Ja, nou, vooral omdat die bedrijven nu dus ook eigenlijk geen commercieel succes boeken, lijkt het inderdaad een beetje verloren te gaan. Maar bijvoorbeeld, er komen een heleboel start-ups in Europa naar boven die het hebben over de toekomst van voeding. En ik heb de laatste tijd heel veel over nagedacht van wat is de toekomst van voeding nou? En veel van die bedrijven zijn inderdaad bijvoorbeeld een Huel of een Y-Food of een Beyond Meat of een Oatly. En ik denk eigenlijk uiteindelijk dat de toekomst van voeding is dat iedereen weer Whole Foods gaat eten. Alleen een stukje distributie mist. Want daar kunnen gewoon niet echt grote bedrijven op worden gebouwd. En omdat we dus in een kapitalistisch systeem leven, zorgt het ervoor dat die kant eigenlijk niet naar voren komt. Dus eerst moeten mensen daar meer geld aan willen uitgeven. Maar de toekomst is denk ik dat iedereen weer terug gaat naar Whole Foods. En dat als je een tussendoortje eet, dat het uit een paar ingrediënten bestaat waarvan jij precies weet wat die zijn, waar die vandaan komen en hoe dat product tot stand is gekomen. En dus met de front willen we graag die gaten dan gaan vullen tussen de grote maaltijden, maar wel met tussendoortjes, snacks en supplementen die zo eenvoudig mogelijk zijn en zo clean mogelijk zijn.
Ja, en eigenlijk voornamelijk ook bijdragen of eigenlijk tegenwerken op die overconsumptie. En dat is denk ik iets wat je duidelijk ziet bij onze bars, is dat je bent een hele goede jongen op het moment dat je twee van die bars achter elkaar wegdrukt.
Ja, maar dat is dus wel bijvoorbeeld Mark Andreessen, een Amerikaanse investeerder, zegt dat hij niet investeert in bedrijven die niet als kern een van de zeven zondes hebben.
Zeven vinkjes.
Ja, dan de zeven zondes. En dus op het moment dat je een bedrijf gaat bouwen op producten die dus antiverslavend zijn, ja, dan moet je wel hele goede branding en marketing hebben, wil je dat een succes maken. Dus ergens worden zelfs wij worden een soort van, het belang wordt ook in onze, ja, begrijp je wat ik bedoel? Een soort van, ook voor ons zou het beter zijn als de producten verslavender zouden zijn. Dus hoe ga je het een nieuwe standaard neer kunnen zetten als je het op moet nemen tegen bedrijven die daar helemaal niet om geven, niet om de volksgezondheid geven en eigenlijk hun producten veel verslavender maken dan wij. Want dat, ik zeg maar, of je het nou wil of niet, de comment die we het meeste krijgen, bijvoorbeeld op platforms als TikTok of Insta, is, ja, ik vind jullie reep niet zo lekker als die van Berbas. En als dat hetgeen is wat we het meeste krijgen, van alle kritiek die we krijgen, of er zit meer suiker in, terwijl het natuurlijk uiteindelijk ook effectief bullshit is. En dus best wel moeilijk op te nemen tegen bedrijven die dat helemaal niet nauw nemen.
Ja, en dat is natuurlijk ook nog vanuit een bedrijfsmatig perspectief. Maar als je kijkt vanuit ook maatschappelijk perspectief, er zijn best wel 1/17 van de supermarkt ultra bewerkt voedsel is. Er zijn best wel makkelijke manieren om terug te gaan naar die whole foods. BTW-vermindering op fruit en groenten. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar er is in de politiek een hele soort van richting van zelfregulatie. De voedselindustrie die lost zichzelf op en samen gaan we naar dat gezondere, duurzamere voedselpatroon. Maar dat kan toch niet zonder interventie?
Er zijn altijd natuurlijk een beetje die tweestrijd tussen van oké, de overheid moet de burgers een beetje begeleiden in wat de gezonde keuzes en wat veilig is. Maar er is ook heel erg dat stukje zelfbeschikkingsrecht. Dus ik mag een sigaret opstoken als ik dat wil, ook al weet ik dat het ongezond is. En is het gevaarlijk voor wie dan ook. En dat is natuurlijk altijd een beetje een lastige discussie die er in Nederland heerst. En ik denk niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld.
Ja, hoe ga je om met die vrijheden? Ik denk dat Italië het op zich redelijk goed doet. Nutri-score afgeschaft, extra belasting op vleesvervangers, lokale producten worden gesubsidieerd. En ik denk dat daarmee, want lokale Italiaanse producten zullen vast voornamelijk whole food zijn, dat stappen in de goede richting zijn.
Ja, de Italiaanse regelgeving, daar kan ik ook nog wel wat dingetjes over zeggen. Maar inderdaad, laten we hopen dat we daar naartoe gaan en laten we hopen dat we met Upfront ook...
Ja, maar Italië heeft wel het laagste percentage mensen met obesitas van Europa.
Ja, dat kwam uit hetzelfde lijstje wat ik zei van processed food. Zij hebben inderdaad in ieder geval in die studie het laagste percentage met ultra-processed foods en het laagste percentage met obesitas.
Nou, dat willen ze denk ik graag behouden en daarom dat ze die maatregelen invoeren. Maar goed, hoe dan ook. Ik heb ook een artikel gelezen, fun fact, op womenshistory.org over hoe... ik ga wel een gevaarlijke taart aansnijden. Maar, over hoe zeg maar de processed foods movement ook soort van... de women's right movement heel erg in de hand heeft gewerkt. Want je moet je voorstellen dat als je alleen maar met whole foods werkt, dan moet dus iedere maaltijd eigenlijk van scratch worden gekookt. En dat zijn 3 maaltijden per dag. En ja, dat is toch wel ergens werk, vooral als je 3, 4 kinderen in huis hebt rondlopen. En als je nog langs 4, 5, 6, 7, misschien wel 8 winkels moet, iedere dag om verse producten te kunnen halen die ook helemaal niet houdbaar zijn. Dus met de opkomst van de microwave. Jezus.
Magnetron.
Magnetron, dankjewel. En de koelkast en het gasfornuis en nog een paar andere dingen. Is het gewoon veel makkelijker geworden om voedsel te gaan bereiden. Dus er zijn misschien ook wel soort van positieve kanten aan het bewerkte eten. Namelijk ook dat calorieën gewoon veel makkelijker overal op aarde terecht kunnen komen. Ja. Want je moet je voorstellen, daarvoor, voor de Tweede Wereldoorlog, ja, hoe lang is iets houdbaar? Als je niet pekelt of in...
Stel dat we dit allemaal niet zouden doen, dan zou die hele raketlancering zou ook helemaal geen nut hebben.
Ja,
hoe als ga we je dat daar? Eten dat daar niet kunnen krijgen.
Er is een scheurbuik aan de boord van die raket.
Ja, maar het gaat natuurlijk om het gebruik van bepaalde ingrediënten ook, toch?
Dat is ook zo.
Maar ik vind dat we een beetje aan het afdwalen zijn, eerlijk gezegd. Zeg maar, we zien heel duidelijk dat ultrabewerkte voeding, en inderdaad, er zijn hier en daar wat nuances binnen de ultrabewerkte voeding, maar gewoon echt hele negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en daarmee ook de samenleving in verschillende landen. En wat jij net aanhad met die interventie. Ja, ik denk ook dat het echt dat we veel actievere interventies moeten gaan uitvoeren. Omdat we hebben gewoon echt te maken met een probleem waarbij een soort van dankzij het kapitalistische systeem, omdat bedrijven dus meer geld kunnen verdienen met producten die wel heel energie- en calorierijk zijn, niet vullen. Dat ze daardoor de honger van de mensen eigenlijk alleen maar aan het vermeerderen zijn. En mensen krijgen meer honger. En dat is gewoon een waanzinnig slechte ontwikkeling. En er is gewoon heel veel geld te verdienen hiermee.
Maar wat zou een interventie zijn hierop?
Dingen als bijvoorbeeld de suikertax bij frisdrank is een interventie. Meer ingrijpen in de vrije marktwerking binnen het voedselsysteem.
Ja, lokaal geteelde producten bijvoorbeeld subsidiëren.
Precies. Ik vind ook gewoon dat je kan best wel objectief bij sommige producten zeggen van ja, dit is gewoon geen gezond product.
Ja, dieven uit de supermarkt. Ja,
koekjes, muffins, dat soort shit. Ja. Gewoon echt dat ik echt denk van ja, oké, nice dat het er ligt, maar het ligt 10 meter breed in de supermarkt. Kinderen lopen er langs met hun ouders.
Ja, waarom laten we internationale bedrijven onze bevolking vergiftigen?
Precies, waarom? Ja, maar dan sla je het heel plat, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En ik vind gewoon de onderzoeken wijzen nu steeds meer uit dat ultrabewerkte, of nou, sterker nog, het is nu gewoon bewezen dat ultrabewerkte voeding, wat jij ook zegt, zorgt gewoon voor meer overgewicht, meer obesitas.
Oh, ik zei dat er een associatie is.
Een keiharde associatie.
Ik concludeer dat. Okay? Ik concludeer dat er is. En dat gewoon heel erg slecht is voor de Nederlandse volksgezondheid en daarmee de productiviteit van ons land. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Amerika. En ik denk dat het echt...
Nou ja, het is zeker...
Als interventie is het ook gewoon... We kunnen ook gewoon marketingregels gaan stellen. Die ultrabewerkte voeding die echt ongezond is, die wordt ook keihard aan de man gebracht door, laten we even zeggen, Big Food. Als wij regelgeving gaan geven om nog strenger adverteringsregels, dan worden die producten ook minder gekocht. Dan komt dat minder in ons systeem te zitten, minder rond onze dagelijkse sleur. En uiteindelijk worden we er waarschijnlijk gezonder van.
Ik had echt een lijp idee wat ik even wil pitchen als ik even mag. Ja, ja. Ik zat eraan te denken dat, stel je voor, Upfront maakt zeg maar een blacklist op de website waar elk product wat gewoon fucking misleidend is, komt op die blacklist te staan. En dat op een gegeven moment dan producenten weten van oké, stel je voor ik doe iets wat gewoon echt misleidend is, objectief. Maar dan komt het, dat kunnen we niet meer doen, want Upfront zet het op de blacklist. En als tegenwoordig, tegen die tijd, heb je partijen als Foodwatch die ons misschien wel volgen, hebben wat media hier en daar die er altijd over schrijven, wordt je product gewoon meteen gecanceld. Dat is een mooie interventie.
Another product on the blacklist.
Foodwatch is niet meer te vertrouwen. Ik had ook een idee. Wat als je
die fietsje er even tussendoor.
Ja, ze waren... Ja, ze hadden een... Ja, goed. Met de Nutri-score. Nee, maar ik had ook een idee. Dat is gewoon dat je alle verpakkingen in de supermarkt gewoon namens de Upfront standaard, gewoon volgens de Upfront standaard doet. Of gewoon alle verpakkingen transparant. En dat dan heb je gewoon... Dan kunnen mensen gewoon zien wat ze kopen. Met grote ingrediënten op de voorkant.
Er ook gewoon bij sommige producten dat je zo'n heel boekwerk erbij krijgt om door al die ingrediënten heen te slaan.
Ja, maar dat minimum lettertype is nu volgens mij 1,6 mm waarmee je ingrediënten op de achterkant moet drukken. Kom, maak het gewoon 2 centimeter op de voorkant.
Ja, maar dat zijn wel interventies waarmee je verschil zou kunnen gaan maken. En ik denk dat toch dat we een beetje met die vuist op tafel moeten gaan slaan.
Zeker weten.
Ja. Maar laten we hopen dat we met Upfront een soort van slag kunnen slaan tussen die whole foods en die ultra-processed food, door het op een betere, gezondere manier te doen.
Zeker weten. Willen we het nog even hebben over de staking bij Appie?
Ja, er zijn dus enorme stakingen bij distributiecentra van Albert Heijn. Volgens mij willen zij, en de mensen die daar werken, die worden wel echt, wat ik begreep, best wel onderbetaald ook. Ze willen volgens mij een loonstijging van 15%. En Nou, dat is niet niks. Maar Albert Heijn die buigt niet. Dus nu zijn eigenlijk de hele supermarkten zijn... het lijkt alsof er een soort van apocalypse is geweest. En ja, de supermarkten worden met de dag leger en ze worden nog niet bevoorraad. En ja, het is ook vrij moeilijk te rijmen, denk ik, voor die mensen daar in het DC. Als er dus nieuwsartikelen naar buiten komen dat Ahold 2,5 miljard winst heeft gedraaid. Maar dat zij niet een loonsverhoging van 15% krijgen.
Ja, meedogenloos bedrijf is het. Maar het verbaast me wel dat Albert Heijn, zeg maar, bereid is om zo diep te gaan eigenlijk.
Ja, het is wel echt slechte publiciteit. Ja. Ik vind het wel.
We gaan echt lang door.
Je komt dan binnen en je zit gewoon, wow, dit is corona 2.0, weet je wel.
Ja. Ja,
het is wel echt, de impact is echt fucking groot. En ik ben ook benieuwd, Jumbo die zit denk ik, de hele familie van Eert, die zit hun handjes echt over elkaar te vragen.
Ja, want die hebben natuurlijk net al die witwasschandalen achter de
rug. Ja, die denken, we're free now.
Ja, ja, het is niet dat je naar een andere supermarkt kan wijzen in Nederland en kan zeggen, maar kijk, die doen het nou echt gewoon veel beter.
Ik zat wel te denken, zeg maar, je kan best wel makkelijk een samenleving ontwrichten.
Wow, denk je dan voor dat soort dingen na?
You know, change
pitch,
man.
Pitch.
Maar dus gewoon door bijvoorbeeld het DC, zeg maar...
al die DC's gewoon platte bombarderen.
Nee, maar dat zag je natuurlijk wel met die boerenprotesten die bij al die distributiecentra stonden. Dat vervolgens eigenlijk een beetje de maatschappij ontwrichtte.
Mm-hmm. Ja, en dan ontstaat er paniek en dan gaan mensen hoorden, gaan ze inkopen.
En dat ze gewoon de wegen blokkeerden, dat je gewoon geen kam meer op kon.
Ja.
AH gaat omvallen.
Heel eng. Goed, we liggen sinds deze week ook bij veel AH2Go's.
Ja, heel onverwachts, want ik dacht dat het pas over 2 weken was, maar we liggen er nu al. Ja,
we hebben ze zelf overal neergelegd, aangezien het distributiecentrum niets kon doen voor ons.
Ja, maar blijkbaar wordt AH2Go wel nog beleverd.
Ja, blijkbaar met onze
misschien dat andere distributiecentra's.
Ja.
Nou, die worden extra goed betaald.
Leuk onderwerp op het einde.
Even zo snel ingefietst.
Jongens, bedankt.
Dank voor het luisteren.